Hebreeën 4 vanaf vers 14 tot en met hoofdstuk 5 is de schriftlezing voor deze middag. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn, opdat hij offeren, gaven en slachtofferen voor de zonden. Die behoorlijk medelijden kan hebben met de onwetende en dwalenden, overmits hij ook zelf met zwakheid omvangen is. En om dezelfde zwakheid wil, moet hij gelijk voor het volk als ook voor zichzelf offeren voor de zonden. En niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt gelijkerwijs als Aaron. Alzo ook Christus, en heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde is hij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is van God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen dewel gij traag om te horen geworden zijt. Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt wederom van noden dat men u leren, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijzen. Want een iegelijk die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. Maar der volmaakten is de vaste spijzen, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding, beide van het goed en van het kwaad. In deze nabetrachting willen wij stilstaan bij Hebreeën 5, vers 7 en vers 8. Hebreeën 5 en daarvan het 7e en het 8e vers. Waar het volgende van de Heere Jezus gezegd wordt, die in de dagen zijns vleeses gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende en verhoord zijnde uit de vreze, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden tot zoverre. In onze tekstwoorden gaat het vanmiddag over de leidende hoge priester, die in de eerste plaats gehoorzaamheid leerde, in de tweede plaats gebeden offerde, in de derde plaats uit vreze werd verhoord. De leidende hoge priester die gehoorzaamheid leerde, gebeden offerde en uit vreze werd verhoord. De Hebreeënbrief gemeent is eigenlijk één lange preek waar steeds een aantal toepassingen of vermaningen tussenin staan. Dat hebben wij ook gelezen aan het einde van hoofdstuk 5. Zo'n aansporing, zo'n vermaning. Een kleine toepassing op het grote werk van de Heer Jezus Christus alleen. Want daar gaat het om. Van meet af aan wil de apostel Paulus eigenlijk een vergelijking trekken tussen. Of misschien moet ik het anders zeggen. Hij wil laten zien dat de Heer Jezus verheven is boven. In hoofdstuk 1 gaat het over de engelen. En uiteindelijk laat hij zien dat de engelen zeer gehoorzaam zijn, maar dat de Heer Jezus in gehoorzaamheid uitblinkt boven de engelen. In hoofdstuk 3 gaat het over Mozes, die zeer gehoorzaam en getrouw is geweest over de oudtestamentische bedeling. Maar Paulus laat zien dat de Heer Jezus daarin uitblonk. Hij overtrof Mozes. En nu gaat het in hoofdstuk 5 over Aaron. En dan staat er een alzo ook Christus in vers 5. Er zijn dus overeenkomsten tussen de hoge priester Aaron onder het Oude Testament en de hoge priester Jezus onder het Nieuwe Testament. Maar tegelijkertijd, als Paulus een aantal overeenkomsten noemt, dan komen de verschillen als vanzelf ook openbaar. Verschillen waardoor de Heer Jezus als uitnemender hoge priester wordt betiteld. Zowel Aaron als de Heer Jezus zijn alle twee mens. Een mens genomen in de zaken die bij God te doen waren. De oudtestamentische hoge priester Aaron was zwak. Hij moest daarom zelf eerst voor zijn zonden offeren en pas daarna kon hij voor de zonden van het volk offeren. Maar zo was het met de Heer Jezus niet. Hoewel hij de zwakte van onze menselijke natuur heeft aangenomen, is hij altijd zonder zonde geweest, zodat hij niet eerst voor zichzelf hoefde te offeren, maar gelijk het offer kon brengen voor zijn volk. Ze hadden alle twee zaken te doen, die bij God te doen zijn, want daar ging het uiteindelijk om. God was zijn beeld kwijt. Hij moest gerechtigheid hebben. En daarom was er een hoge priester nodig, die zorg droeg om die zaken die bij God te doen waren, in orde te maken. Aaron offerde eerst voor zichzelf, maar Christus offerde zichzelf. Dat is het grote verschil. Aaron offerde eerst voor zichzelf en ging met vreemd bloed in, maar Christus offerde zichzelf en gaf zijn eigen bloed. Nou, daar hebben wij vanmorgen bij stilgestaan in de tekenen van brood en wijn. Dat de Heer Jezus zijn eigen leven heeft afgelegd als het enige slachtoffer voor de zonde. En daarmee is ook alles tot vervulling gekomen. Aaron was een hoge priester onder de schaduwen. Dat betekent, er moest nog vervulling komen. Schaduwen die heen wezen naar die volmaaktere hoge priester. En de Heer Jezus was de volmaakte hoge priester. En vervulde al de beloften en al de eisen onder het Oude Testament. En u zegt Paulus in onze tekstwoorden vanmiddag, dat de Heer Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft. Vers 7 en vers 8 is eigenlijk een hele moeilijke zin. Met een hele kleine hoofdzin. En alle andere zinnetjes zijn bijzinnen die het een en ander gaan vertellen over die hoofdzin. De hoofdzin is, die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid heeft geleerd. Dat wil Paulus zeggen. En dan al die andere zinnetjes die eromheen staan, die gaan wat vertellen hoe de Heere Jezus in die dagen van zijn vlees op deze aarde heeft gehandeld. Maar het voornaamste is dat de Heere Jezus in de dagen van zijn vlees gehoorzaamheid heeft geleerd. En dat is van belang. Zeker nu het nabetrachting is op het heilig avondmaal. Want het gaat erom in het leven van de heiliging dat wij gehoorzaamheid leren. Dat wij in deze het beeld van de Heere Jezus gelijkvormig zullen worden. Kijk, hier aan de tafel zitten is zeker een getuigenis als wij de dood des Heeren verkondigen. Maar nu gaat het er ook om dat wij in het leven van alle dag in de gehoorzaamheid wandelen. Dat is wat de Heere wil. En daarin is de Heere Jezus op een unieke wijze zijn kinderen voorgegaan. Hij baande de weg in de gehoorzaamheid, opdat zijn kinderen hem daarin zouden volgen. Ook als het door hele moeilijke wegen heen gaat. Ook als het door onmogelijke wegen heen gaat. Want hoeveel praatchristendom is er niet, die op het moment dat het moeilijk wordt zelf ingrijpt en zegt, je hebt je verstand gekregen. Die niet in de worsteling gaan, zoals de Heer Jezus hier, gebeden of het met sterke roeping en tranen. Die ten diepste de God die hen gered zou hebben, niet nodig hebben. Dus het leven van de heiliging, dat is een voortdurend ingaan. Tot dat binnenste heiligdom. Om God de Vader in alles nodig te hebben. Wanneer het moeilijk wordt. En het zal moeilijk worden. In de levensheiliging. En daarom wil de apostel Paulus die Hebreeën een spiegel voorhouden. Want onder die Hebreeën waren geweldig luie mensen. Elke keer lees je een vermaning. En een aansporing. En daarom preekt Paulus nu de hoge priester die gehoorzaam was. En uit gehoorzaamheid heeft hij geleerd. Gehoorzaamheid beoefend. De zoon. Hij was gehoorzaam. Wat is dat eigenlijk gehoorzaam zijn? In de eerste plaats respecteer je dan het bevel van een ander. Dat is gehoorzaam zijn. Het bevel van een ander respecteren. En dat is de overwinning op de zonde. Dat alleen. Geloven is eigenlijk niets anders dan gehoorzaam zijn. Het bevel van God respecteren. Kijk, dat is de grote fout, de zonde, de misstap geweest in het paradijs. Waar Adam niet langer het gebod van God gehoorzaam was. Niet langer respecteerde. Hij schoof het terzijde. Hij ging te raden bij zijn verstand en bij zijn eigen overlegging. Hij hield zich niet aan het woord. Hij hield zich niet aan het woord. En als wij nou vanmorgen hebben beleden door het geloof met Christus verenigd te zijn, dan zal in het leven van de heiliging dat openbaar komen. Door ons te houden aan het woord. Aan het woord alleen. Dat is de overwinning op de zonde. Uw wil geschieden. Maar Adam de eerste was ongehoorzaam. En daarmee haalde hij de dood over zich en over het ganse nageslacht. Hij werd daarmee een slaaf van de zonde en al de kinderen die uit hem geboren werden eveneens. Maar Christus was wel gehoorzaam. Tot in de dood des kruises toe. Hij deed in alles de wil van God. Hij wilde niet afwijken ter rechter of ter linkerzijde. Hij respecteerde het bevel van zijn vader. Hij volgde dat op. Zonder slag en zonder stoot. En de apostel zegt, zijn hele leven, die in de dagen zijn vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. Wat betekent dat eigenlijk? Gehoorzaamheid leren. Als onze kinderen op school zitten, dan leren zij iets. Eerst kunnen zij niet schrijven, maar de meester of de juffrouw brengt hen de letters bij. En langzaam en zeker vormen de letters tot woorden en de woorden tot zinnen. Daar zit een zekere opbouw in. Is dat ook zo met de Heere Jezus? Was hij dan in zekere zin onkundig aangaande dat grote werk der zaligheid? En dat hij langzamerhand het moest leren? Is dan hier sprake van een soort ontwikkeling? Wat is dat eigenlijk dat de zoon gehoorzaamheid leerde? Gehoorzaamheid als een discipel, als een volgeling. Om zich te onderwerpen, nederig, aan het bevel van zijn vader. Om het direct te aanvaarden, moest dat dan de zoon leren? Betekent dat soms dat de Heer Jezus erachter moest komen wat nu zijn plicht was? Zijn doel van zijn komst op deze aarde. En dat hij dat van tevoren niet wist. Nou, daar getuigt David van in Psalm 119. Ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in. Maar nu geleerd, onderhoud ik uw bevelen. Was dat ook zo met de Heer Jezus? Nee. De Heer Jezus heeft nooit gedwaald. De Heer Jezus heeft de wet in zijn hart geschreven. Geen bevel is nieuw voor hem. Zegt de apostel juist niet hier, hoewel hij de zoon was. Want hij had zich van eeuwigheid onderworpen. Hij wist met eerbied gesproken waaraan hij begon. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft. Het is dus niet zo dat het lijden hem overkomen is. Dat hij in de hof van Getsemane verbaasd was in die zin van, wat overkomt mij nu? Nee, hij had het gezegd, de zoon des mensen moet over 2 dagen lijden en gedood worden van de overpriesters van het volk. Hij gaf zich daartoe geheel vrijwillig. Christus overkomt niets. Moest hij dan soms onderwezen worden of geleid worden door zijn Heilige Geest, zodat hij niet wist wat precies het lijden en het sterven zou inhouden? Ook dat niet. Dat had de Heere Jezus niet nodig, want hij is vol van genade en waarheid en wijsheid. Hij is gezalfd met de Geest zonder mate, zodat er in dat opzicht geen sprake is van een zekere ontwikkeling in het aanvaarden van het lijden. Wat betekent het dan? Als Paulus zegt, die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. Dat woordje leren, dat betekent eigenlijk ervaren, proeven, smaken. Die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geproefd, gesmaakt heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dat is de betekenis ervan. Net wanneer wij voedsel tot ons nemen, dan proeven wij hoe het smaakt. Je kunt er wel wat over zeggen, je kunt het ruiken, het kan je lekker lijken of juist afzichtelijk. Maar wanneer je het geproefd hebt, dan weet je het. En zo bedoelt de apostel Paulus dat hier ook. Zeker wist de Heere Jezus het lijden dat hij op zich nam. Maar toen hij de menselijke natuur had aangenomen, toen ervoer hij het. Hij heeft de dood gesmaakt door de dood te doorleven, door het te ervaren, door het te ondergaan. En als Paulus dan hier het woordje leren gebruikt, dan zit daar inderdaad een ontwikkeling in die zin dat het lijden als het ware tot een soort climax is gekomen. Het is van meet af aan lijden geweest. Toen hij geborduurd werd in de schoot van Maria en geboren werd, op deze aarde was waar de pestwalm van de zonde hem tegemoet kwam, dat was allemaal lijden voor de Heere Jezus. En toen zijn openbare optreden begon en de mensen tegenkantingen en tegenwerpingen gaven, dat was lijden voor de Heere Jezus. Hij die zijn hart gaf en gewillig zich overgaf om zondaren te redden, ontmoette weerstand en vijandschap, dat was lijden voor de Heere Jezus. En uiteindelijk toen hij uitgeworpen werd en de kruisdood, de vervloekte kruisdood, moest doorworstelen, was dat lijden voor de Heere Jezus. Hij ervoer het, hij onderging het, hij smaakte het. De Heere Jezus was echt mens. Hij had een menselijke natuur. Hij had een menselijke natuur met emoties, met gevoel. O, wat is dat lijden hem steeds weer opnieuw als een doodsteek geweest. Totdat uiteindelijk niet alleen de mensen hem verwierpen, maar zelfs zijn vader hem verwierf. Zijn vader die de bron van vreugde voor hem was. Daarom heeft hij het in bitterheid uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kijk, en als wij nou straks de heiliging ingaan. Als wij nabetrachting hebben op het heilig avondmaal, dan moeten wij gehoorzaamheid leren uit hetgeen wij zullen gaan lijden. Want als de Heere zijn eigen zoon niet gespaard heeft, dan zal hij ook zijn kinderen die aangenomen zijn niet sparen. Hij zal ze allemaal een doorn geven om te lijden om zijn naams wil. Opdat door dat lijden heen gehoorzaamheid geleerd wordt, geproefd wordt, gesmaakt wordt. Dat wij ons vast zullen houden. Alleen maar aan het woord. Gehoorzaamheid gesmaakt heeft. Uit hetgeen hij heeft geleden. Omdat alleen in de gehoorzaamheid het leven ligt. En de gemeenschap met de Vader ligt. Daar hopen wij het straks nog wat meer over te hebben. Maar houd dat vast. In de gehoorzaamheid ligt alleen maar de gemeenschap met de Vader. Al gaat het door onmogelijke wegen heen. Maar als je God over mag houden, dan heb je genoeg. Zelfs in de bitterste ervaringen van het leven. En daarin moeten wij geoefend worden. Los van de mensen. Los van het zicht en het tastbare. Om alleen maar verbonden te zijn aan God drieënig. En dat verwerkt de Heer Jezus hier. Die gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Hoe is dat mogelijk? Paulus zegt dat ook met dat woordje, hoewel. En de Statenvertalers hebben nochtans ingevoegd. Dus dat laat zien dat het eigenlijk niet kan. Hoewel hij de zoon was. Denk u zich dat eens in. De lieveling van zijn vader. Die eeuwige eer en heerlijkheid bij de vader had. De zoon lijden, hoe is het mogelijk? De vader heeft zelfs getuigenis gegeven in de Jordaan en op de berg der verheerlijking. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. En laat de vader hem dan lijden. Hij van wie Paulus heeft gezegd dat hij het afschijnsel is van de heerlijkheid van God. Hij die verheven is boven de engelen. Hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geproefd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Hij proefde het. Hij smaakte het. Hoewel hij de zoon was. Wat betekent dat nou eigenlijk? Wel, we hebben het al meerdere keren opgemerkt, dat de zoon betekent dat hij zich eeuwig onderworpen heeft aan zijn vader. En wat gebeurt er nu, als de Heer Jezus geborduurd wordt in de schoot van Maria, tot en met dat hij opgewekt wordt, dan moet hij lijden, tot en met zijn graflegging, lijden. En in dat lijden gaat hij de gehoorzaamheid proeven, ondervinden, smaken. Kijk, wij kunnen in het leven van het geloof ons soms verbinden aan de Heer. En soms dingen zeggen in het gebed en beloven. Maar dan de praktijk. Ik denk aan een Jefta. Jefta zegt, als ik de overwinning behaal, dan zal ik het eerste wat uit mijn huis komt aan de Heer offeren. En toen heeft hij gedacht aan het een of ander dier wellicht. Dan zou hij dat dier de Heer gaan offeren. Maar toen Jefta terugkwam, toen kwam zijn dochter, zijn enige geborene, als het eerste uit zijn huis. Veel meer is het gegaan. Niet dat de Heere Jezus een ondoordachte belofte heeft gedaan, maar hij heeft het wel bij ervaring ondervonden. Uit het lijden is hij nochtans gehoorzaam gebleven aan zijn vader. En juist vader en zoon maken het zo tegennatuurlijk. Daarom werd hij verbaasd in de hof van Getsemane. Omdat het zo tegennatuurlijk was wat daar begon. Namelijk dat de vader hem wegstootte. Maar hij was gehoorzaam. Hij bleef gehoorzaam. Hij proefde de gehoorzaamheid. En in die gehoorzaamheid behaalde de Heer Jezus de overwinning. En dat is nu de vrucht van een gezegend avondmaalsvieren. Als wij onze ziel verbonden hebben aan de Heere, dat wij straks in het leven, in de praktijk, als de Heere wegen met ons gaat die vleeskruisigend zijn, in de gehoorzaamheid de overwinning behalen, namelijk de gemeenschap met God behouden. De Zoon, hij leidt. Hij die eeuwig zich onderworpen heeft aan zijn Vader. Hij proeft als het ware wat hij beloofd heeft. En in dat proeven behaalt hij de overwinning. O ziet, hoe diep hij vernederd wordt in dat lijden, waar hij alle goddelijke eer en luister aflegt. In de hof van Getsemane, in het sterven aan het kruis, wat heeft hij het bitter, bitter gesmaakt. En toch overwonnen, toch overwonnen. die in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd heeft. Wij gaan naar onze tweede gedachte. Gebeden offerde. De leidende hoge priester offert gebeden. Welke dagen zijn dat eigenlijk van zijn vlees? Nou, met die dagen des vleeses wordt niet zonder meer zijn 33-jarig leven op deze aarde bedoeld. Natuurlijk, dat ook. Je vlees, dat is je lichaam, dat is je zijn, je levenstijd op deze aarde. Maar er wordt meer mee bedoeld dan alleen maar dat het woord is vlees geworden en onder ons heeft gewoond. Hier wordt met name bedoeld zijn zwakheden en zijn gebreken. Ik denk aan Psalm 65. Tot u zal alle vlees komen, arm en hulpeloos. Hoort u het? Dat vlees heeft de Heere Jezus aangenomen. Omdat wij goed zullen verstaan vanmiddag dat zijn lijden werkelijkheid is geweest. En zijn worsteling in Gethsemane werkelijkheid is geweest. De Heere Jezus was naar de zwakheid van zijn vlees echt niet van tevoren overtuigd dat hij overwinnen zou. Maar dat is door de worsteling heen gegaan. Denk ook maar aan 1 Korinthe 15. Waar het vlees het verderfelijke genoemd wordt. Dus de Heere Jezus was nog niet verheerlijkt, maar hij droeg de gebreken van onze natuur. Hij wist het ook wat het was om moe te zijn. Hij heeft ook dorst gehad. Het hongerde hem. Hij was mens. In alles gelijk aan ons. Uitgenomen de zonde. En toch. Toch staat er dat hij juist in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen geofferd heeft. Met sterke roeping en tranen. Nou, hoe staat bij ons? Wat zijn wij dikwijls lauw en koud als het gaat om het gebed? Wat hebben wij in excuses? We zijn moe, we zijn ziek, we kunnen niet op onze knieën. Maar kijk hier eens naar de Heere Jezus, die in dezelfde zwakke menselijke natuur was. Hij heeft in al de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen geofferd tot degene die hem uit de dood kon verlossen, om gehoorzaamheid te leren. Want dat is de geëigende weg. Gehoorzaamheid leren wij alleen maar uit de worsteling, uit de gebeden en uit de smekingen. Van kribbe tot graf droeg hij onze gebreken en hij worstelde voor het aangezicht van God. Kijk, dat is nou een vrucht van een gezegende avondmaalsbediening. Als die bediening ons dichter aan God verkleefd heeft, dan zal er ook smekingen en worstelingen zijn. Hij offerde. Het woordje offeren betekent in het Grieks dat niet een offer voltrokken werd in de zin van dat de priester een offergave brengt tot het altaar. Offeren. Dat wil dus zeggen, de priester is degene die offert. En niet dat een offeraar een dier brengt naar de priester. Wat wil dat zeggen? Wel, dat wil niets anders zeggen dan dat de Heere Jezus zelf degene is die hier actief is, die hier bezig is. Hij offert zichzelf namelijk, want daar gaat het om. Hij is de handelende persoon in heel zijn borgtochtelijk werk. Hij offerde. En dan konden er twee soorten offers gebracht worden. Een bloedig offer en een reukoffer. En dat reukoffer dat drong door tot achter het heilige der heiligen. Gebeden en smekingen. Daar gaat het met name over hier. Als hij worstelt in de hof van Gethsemane. En als hij worstelt op het vloekhout op Golgotha. Dan zijn dat de gebeden die als een reukwerk voor Gods aangezicht komen. En dit reukwerk heeft hij als de ware hoge priester gebracht. Gebeden en smekingen. Die woorden die laten zijn zwakke menselijke natuur zien. Dat hij een mens was. Uitgenomen de zonde in ons alles gelijk geworden. Hij was een heel zwak mens met een zwakke menselijke natuur. En daarom smeekte hij, daarom worstelde hij voor Gods aangezicht. Het laat ook zien hoe groot het werk was om te boeten voor de zonde, als hij die gehele schuld op zich genomen heeft. Hij torste als het ware met de schuld van zijn kerk. Hij worstelde voor Gods aangezicht. O, toen de Heer hem als een tegenpartij er tegemoet kwam, toen voelde hij de zwakheid van zijn menselijke bestaan. Maar er ligt nog een les in. Als Paulus zegt die in de dagen zijns vleeses, gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen, geofferd heeft, dan heeft dat ook een grote betekenis voor ons vanmiddag. Namelijk om te laten zien hoe wij gebruik kunnen maken van zijn offeranden. Kijk, wij moeten niet denken dat wij geïnteresseerd zijn in onze zaligheid, als wij lui en traag zijn. Laat hij, die tot Christus wil gaan, overwegen hoe Christus voor hem tot God ging. Hoort u dat? Wilt u vanmiddag tot Christus gaan? Wilt u vanmiddag zalig worden? O, overweeg dan hoe de Heere Jezus voor u tot God ging. En wat zegt Paulus dan? Hoe deed de Heere Jezus dat dan? Toen hij de last droeg van zijn kerk. Toen hij daar worstelde in de hof van Gethsemane. Hij bad en hij deed een smeking met sterke roeping en tranen. Offerde hij het gebed, bracht hij het gebed. Hij liet dat gebed dus niet doen. Hij zei niet tegen anderen, wilt u voor mij bidden? Maar hij legde de nood voor Gods aangezicht neer. En nu zal ik op geen andere wijze kunnen naderen tot Christus, dan zoals Christus voor mij tot God genaderd is. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, ik zou wel graag zalig willen worden. Maar mag ik u vragen, worstelt u in de binnenkamer? Heb u iets van dit offeren wat staat in vers 7? Dat er gebeden en smekingen geofferd worden. De Heere worden aangeboden. Daar kruipt de Heere Jezus als een worm en geen man met sterke roeping en tranen. O, de Heere Jezus heeft meerdere malen geweend. Op het tempelplein, toen hij die grote schare zag onverzoend. Aan het graf van Lazarus zijn vriend weende hij. In Jeruzalem, voor de poorten van Jeruzalem, weende hij over de stad en haar inwoners, die verwoest zouden worden. Maar hier in de hof van Gethsemane brengt hij zijn tranen voor Gods aangezicht. Gebeden en smekingen, met sterke roeping en tranen. Kijk, dat is heel wat anders dan onze godsdienstige plichten, wat het gebed betreft. Hier worden de profetieën vervuld. Ik denk aan Psalm 22 en aan Psalm 38, waar David het zelfs heeft over brullen. Ik brul van het geruis mijns harten. Gehoorzaamheid leren uit hetgeen wij moeten lijden. Daar horen gebeden en smekingen bij, met sterke roeping en tranen. Zo alleen kan een overwinning behaald worden. Wordt dat nog gehoord in onze huizen? Dat gebrul tot een levende God. Dat roepen, omdat de Heer ons als het ware zo in zijn mortier schijnt te verpulveren. Om de overwinning te behalen. Om het eens te mogen worden met de Heer. Daar zie ik de Heere Jezus in de hof van Gethsemane. En dan staat er hij bad des te ernstiger. Bloeddruppels zweten uit zijn voorhoofd. Daar hoor ik hem aan het kruis met een grote stem brullen. Mijn God, waarom verlaat gij mij? En dan staat er in het Grieks een woordje zoals een leeuw brult. En als de koning der dieren angst aanjagend zijn stem laat horen. Zo brult de Heere Jezus in de Godverlatenheid het uit. Om gehoorzaamheid te leren uit hetgeen hij heeft geleden. Waarom? Waarom zo sterk uitgedrukt? Omdat er een conflict komt in de ziel van de Heere Jezus. Een conflict. Hij was de zoon. Hij was het troetelkind van zijn vader. Hij had geen onrecht gedaan. Hij was dat onbestraffelijke lam. Hij had geen zonde gehad nog gedaan. En toch wordt hij het voorwerp van de toorn van God. En dat komt tot een conflict in zijn ziel. Is God hier rechtvaardig? Doet hij hier niet iets onrechtvaardigs? De Heere Jezus Hij worstelt. Hij ziet God op zich afkomen. Kijk maar wat er staat. Dat hij gebeden en smekingen offert tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Wat betekent dat? Hoe zag Christus God? En hoe zag de Heere Jezus de dood? O, soms zie je mensen op een hele aangrijpende wijze sterven. Bang voor de dood. Bang voor de onbekende toekomst. Maar de Heere Jezus ging geen onbekende toekomst tegemoet. Hij doorleefde de dood als geen ander. De dood, maar dan in de zin als de vloek van de wet door de zonde gekomen. Dat betekende dat hij weggestoten werd door zijn vader. En terwijl de band met zijn vader de bron van vreugdevorm was. En daarom komt er een conflict in zijn ziel. De zoon wordt weggestoten uit de schoot van zijn vader, opdat bastaarden opgenomen zouden kunnen worden. Hij zond gebeden en smekingen op tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Dus de Heer Jezus is hier aan het worstelen met de vloek. Met de vloek die God heeft uitgesproken. Ten dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. En die vloek ontwikkelde zich. In de hof van Gethsemane kwam het wraakzwaard van Gods gerechtigheid. En hij voelde het begin van de hitte van Gods gramschap. Maar op het kruis werd die hitte volmaakt. Daar werd hij weggestoten in de eeuwige rampzaligheid. En nu nadert hij tot God, tot degene die hem kon verlossen. Waarom staat er dat? Waarom zegt Paulus tot degene die hem kon verlossen? Omdat het woordje kunnen slaat op de soevereiniteit van God. Eerst verschijnt God voor hem als een heilige rechter. En hij houdt hem de spiegel van zijn heilige wet voor. Hij komt met de schuld, omdat hij de schuld zal dragen. En dan wordt hij degene die hem kon verlossen. De soevereine God. Wat betekent dat? Wel, de Heere Jezus worstelt hier. Hoor maar, indien gij wilt. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. God verschijnt met de drinkbeker van zijn ongemengde toorn en gramschap. En de Heere Jezus worstelt daarmee. Is dat voor u ook een werkelijkheid? De toorn van God tegen de zonde. We moeten niet al te makkelijk Jezus aannemen. Dat is altijd tegen de achtergrond van de toorn van God. Dat is een reële worsteling voor Gods kind op deze aarde. En dan God te kunnen aanbidden is een vrijmacht in zijn soevereiniteit. Die hem kon verlossen en die het niet deed. Die hem kon redden en die het niet wilde. Dat is het conflict waar de Heere Jezus mee worstelt. Daar in de hof van Gethsemane. En nu offert hij gebeden. Hij smeekt en hij worstelt met zijn vader die geen vader meer wil zijn. Maar die zich als een heilig en een rechtvaardig God openbaart. Als een soeverein God. De Heere Jezus, hij zweet het bloed dat uit zijn poriën geperst wordt. Kijk maar. En verhoord zijnde uit de vrezen. Dat is onze derde gedachte. De leidende hoge priester. Die uit vrezen werd verhoord. Uit vrezen werd verhoord. Wat betekent dat? Wel, in de dood zag Christus de vloek. En daarom heeft hij gebeefd voor het oordeel van God. Want dat oordeel van God, dat kan niet dan vreselijk wezen. Beseft u dat? Vanmorgen is er een zichtbare scheiding door de gemeente gegaan. Een groot deel heeft openlijk betuigd niet te schuilen achter het bloed van de Heere Jezus. Dan zeg ik u als een dienaar van Gods wegen, dan rust de toorn van God op u. En als de zoon beeft, Als hij vreest voor die lijdenskelk, hoeveel te meer dan wij. Als hij die geen zonde had gedaan, vreest voor de toren van God, zouden wij dan niet vrezen? Zouden wij dan niet beven vanmiddag? Als iets van de toren van God openbaar komt in ons leven, dan beven we als een blad aan de boom. Daar weet u toch van? Iedereen krijgt te maken met Gods oordeel in zijn leven. Het zij wanneer we gaan sterven, het zij wanneer wij wederom geboren worden. En dat geeft ons een levende en een blijvende indruk van de heiligheid en de majesteit van God. Daarom zegt de psalmist in Psalm 2, dient de Heere met vrezen. Nooit, hoe gemeenschappelijk de omgang met Christus mag zijn, maar nooit wordt hij als het ware een vriendje van mij. Er is altijd een heilig tegenover. En dat heeft te maken met de vloek die Christus heeft gezien en die al Gods kinderen enigermate hebben gezien om te weten waarvan zij bevrijd zijn geworden, waaruit zij verlost zijn geworden en verhoord zijnde uit de vrezen. Dus de Heer Jezus worstelt met een soeverein God. Het heilige recht komt op hem af. Hij die geen zonde had gedaan, maar tot zonde is gemaakt geworden. En hij wordt verhoord uit de vrezen. Zijn verzoek, zijn gebed wordt aangenomen. Wat de Heer Jezus verlangde, dat kreeg hij ook. Dat is verhoren. Krijgen waar je om vraagt. En waar heeft de Heer Jezus dan om gevraagd? Dat de lijdensbeker voorbij mocht gaan? Nee, dat was wel de worsteling. Maar het was niet zijn gebed. Zijn gebed was, indien gij wilt. En nu worstelde de Heere Jezus met de soevereine wil van God. Hij de Zoon, die zich eeuwig heeft onderworpen aan de wil van zijn Vader. En nu wordt hij verhoord. Hij wordt verhoord. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En in die verhoring proeft hij zijn Vader. Zijn Vader. Want dan stuurt de Heer een engel naar deze aarde, die hem vertroost en versterkt. Een engel verscheen hem, zegt de Heidelberger, zeggen de evangelisten. Hij werd verhoord en hij werd gekruisigd. Zo leerde hij gehoorzaamheid, bereidwilligheid en gewilligheid. Waarom? Om in de gunst van zijn Vader voor zijn kerk de weg te openen. Daarom alleen. Hij heeft geworsteld uit liefde voor verloren zondaren. Opdat die verloren zondaren God zouden billiken in zijn eigen recht. Wat is dat? Dat is wanneer wij vluchten tot de Heer Jezus Christus alleen. Kijk, als zo de worsteling plaatsvindt in de hof van Gethsemane, dan gaat hij terug naar zijn discipelen. Hij zegt, staat op en laat ons van hier gaan, want die mij verraadt is nabij. Dan gaat in vervulling wat Jesaja profeteerde, als een schaap werd hij ter slachting geleid. En als een lam dat stemmeloos is voor dien die het scheert. Nu is hij in de hoogste oefening van de gehoorzaamheid tot God, namelijk tot in de dood des kruises toe. En straks zal hij het uitroepen aan het kruis. Het is volbracht. Het doel is bereikt. Hij is verhoord geworden uit vrezen. Hij is verbonden gebleven aan zijn Vader. Kijk. En dat is nou een vrucht die wij ook moeten leren. Kijk, de Heere Jezus is niet verzocht geweest uit wantrouwen, zoals dat zo vaak bij ons het geval is en onze bron van vrees is. Nee, hij droeg Gods oordeel. En dat oordeel kon alleen overwonnen worden door een grote, angstaanjagende strijd. En de vrucht is, als wij door diezelfde worsteling heen het eens mogen blijven met de Heere, dan smaken wij zijn vaderlijke goedheid, gehoorzaamheid, in de weg die de Heere met ons gaat, Al de dagen van ons leven, al gaat het door een vleeskruisigende weg heen, al zullen wij beven onderweg, maar de Heer Jezus verwierf wat hij begeerde. Wat dan? De overwinning over de prikkel van de dood. Want die heeft de Heer Jezus verworven. Laten wij daar eens eerst naar kijken. Hij verwierf de overwinning op de prikkel van de dood. Wat was de prikkel van de dood? Wat maakt de dood zo bitter? De zonde. Want de zonde maakt scheiding tussen God en tussen mij. En als hij de zonde, de prikkel heeft overwonnen, dan is de weg gebaand tot het binnenste heiligdom. Geen zonde kan ten diepste meer scheiding maken tussen God en mijn ziel. En omdat hij de prikkel aanvaarde uit de hand van zijn Vader, onderhield hij de zalige band met zijn Vader, werd hij onderhouden uit de hand van zijn Vader. En dat is voortdurend de weg in het leven van de heiliging, dat wij zijn vaderlijke gunst smaken, alleen maar in de weg van gehoorzaamheid. Om de gehoorzaamheid te smaken en te proeven, ten allen tijde te belijden, Heere, wat u doet, dat is wel gedaan. Ten allen tijden te bukken en te buigen en te leren bidden. Uw wil geschieden, de uwe alleen. Kijk, zijn er nou vanmiddag van die weerbarstige mensen onder ons, die het maar niet eens kunnen worden met de Heere, die altijd maar weer hun vlees omhoog voelen komen en de vuist omhoog, omdat de Heere onbegrepen wegen gaat. Asaf zegt later, ik was een onvernuftig beest. Wanneer? Toen hij in het heiligdom inging. Nou, dit is het heiligdom van het lijden van de Heer Jezus. In Hebreeën 5, vers 7 en 8. En als wij daar door het geloof in mogen gaan, dan breekt alle weerstand en alle vijandschap. Als wij zien hoe er één geweest is, die gebeden en smekingen heeft geofferd, die volhard heeft in de zwakheid van zijn menselijke natuur. Daar kunnen we het eens worden, daar alleen. Nooit wordt mijn vlees het eens met God, dan alleen wanneer ik vlucht tot het heiligdom van Christus. En in dat heiligdom van Christus wordt mijn wil gebroken, wordt mijn vlees gekruisigd en leer ik achteraan komen hem te volgen door bezaaid en door onbezaaid land. Maar dat is een oefening. Om zo gehoorzaamheid te proeven en te smaken. Door de wegen van verlatenheid heen. Zich vast te houden aan de wil des Vaders alleen. Daar ga ik leren. Christus heeft de prikkel eruit gehaald. Zodat ik in mijn hoogste aanvechtingen nochtans verzekerd ben van de eeuwige liefde van God. Waarmee hij zich aan mij verbonden heeft. Kom maar met uw onwil, met uw ongehoorzaamheid, met uw vijandschap, met uw overblijvende zwakheden, met uw vlees, want wij zijn vleeselijk verkocht onder de zonde. En vlucht naar dat binnenste heiligdom van de Heere Jezus alleen. Opdat wij door zijn kracht geweld leren doen op het koninkrijk der hemelen. En opdat wij door zijn kracht een overwinning zullen behalen. Uw wil geschieden. Wie loslaat, die zal losgelaten worden. Die behaalt de overwinning. Die zal met lijdzaamheid lopen de loopbaan die hem is voorgesteld. Ziende op de overste leidsman en de voleinder van het geloof, Jezus. En als hij in het oog des geloofs mag zijn, als hij in het vizier is, ja, dan baat het ons niet meer hoe de weg gaat. Dan hoeven wij alleen zijn voetstappen maar te drukken. Meer en meer stervend aan onszelf en hem gelijkvormig wordend, totdat de laatste levensdraad wordt doorgesneden en wij eeuwig thuis mogen zijn. Amen.